La 13. Uit wandelen uit de la. 1. Ik loop veel en lang, niet met de duivels wandelstok, maar met de Polaroid-camera in mijn hand. Het klinkt aanmatigend, maar ik zoek mijn beelden niet. Het is eerder omgekeerd. De beelden pakken mij. Ze dringen aan en komen op zichzelf terug, zodat ze me opvallen en ik mijn camera richt. En dat laatste vaker niet dan wel, vermoed ik. Het liefst schreef Henry David Thoreau in de 19e eeuw, wandel ik door moerasgebied. Daar vind je het merg van de natuur. Met die wildernis moet de stad zich voor zijn eigen bestwil verenigen. In het ondoordringbare en trillende moeras schuilen zijn hoop en toekomst, niet in zijn lanen en gecultiveerde gronden. Het zijn de bossen en moerassen die de stad redden, maar niet te rechtvaardigen. Dat beeld heb ik voor ogen als ik uit wandelen ga. Wang Wei, in de 8e eeuw, dichtte Birds in flight returning, travelers setting out, it never ends. En ook Alone in all this empty forest, I meet white clouds for company. Wandelen is alleen zijn, kijken om te zien en mee te gaan, je over te geven aan de lucht, het leven in het landschap, de zeldzame stilte en zich verdiepende grootsheid. Het is niet het volgen van gekleurde palen en tekens. Niet het om de 100 meter controleren of je nog de route volgt. Wandelen is uit het verhaal stappen. Het plot en de kaart achter je laten. Verder gaan, zonder richtlijn. Met de kanttekening dat verder gaan niet op zijn plaats is. Er is geen verder. Alleen een ongebonden aanwezigheid en overgave. Het is een mentale verruiming van je geest die je dichter bij de oorsprong van de dingen brengt, schreef Thoreau in zijn journal, nadat een lange wandeling hem naar een mistige, dampende plek midden in het bos had gevoerd. Overweldigd vroeg hij zich daar af, wat zijn deze rivieren en heuvels werkelijk, deze hiërogliefen die mijn ogen zien? Waarom hebben wij de materie geminacht? De waarneming van hun oppervlaktes heeft op een gezond verstand steeds weer het effect van een wonder. Overdonderd door deze natuurlijke werkelijkheid riep hij euforisch, wind on our cheeks, the solid earth, the actual world. Wandelen is oogsten met je ogen, fotograferen als de werkelijkheid aandringt en tekenen om haar tekens te lezen. Soms laat ik een tekening achter op de plek waar ik die heb gemaakt. Ik geef het werk terug aan zijn rechtmatige eigenaar, zoals de boom waar het gearseerde ritme van de schaduw doorheen viel, of aan de wortels die hun hiërogliefenschrift over de grond uitschreven. Of ik teken in het zand en laat de wind het afmaken. 2. Ook werken gaan uit wandelen en kunnen lang weg blijven. Net als ik toen ik 20 jaar geleden mijn atelier leeghaalde en vastberaden de deur sloot. Ik duwde die als een la tot het eind toe dicht. In de voorafgaande beraadslagingen met mezelf overtuigde ik mij ervan dat ik moest stoppen met het maken van kunst, als ik mij werkelijk tot de dagelijkse werkelijkheid wilde verhouden. Ik verlangde ernaar het leven zelf te maken, het weerbarstige materiaal te kneden dat het ongrijpbare zijn vormt. Ik wilde weten wat het materiaal was, waaruit het bestond en hoe je dat kunt gebruiken. Het leven als vie trouvé, de subjectieve en bewegelijke variant van het objet trouvé. Als de publieke bevestiging van mijn besluit stortte ik mijn werk in een zo goed als lege container. Uitnodigend stond hij op een dag voor het ateliergebouw, klaar voor onmiddellijk gebruik. Een teken van hoger hand, dacht ik, en ging aan de slag. In de ontelbare uren, dacht ik achteraf, die met het weggooien van al mijn werk waren gemoeid, groeide een wankele sculptuur van schilderijen, felle papier en kartonnen mappen tot ver boven de containerrand uit. Een kwetsbaar beeld dat zich tevergeefs beriep op zijn eigen geschiedenis. Jaren later hoorde ik dat mensen nog diezelfde avond werken uit de container haalden en mee naar huis namen. Ik zag een collagestelsel vormen van gangen, huiskamers en slaapkamers vormen met mijn werk erin. Al had ik moeite me voor te stellen wat het precies inhield. Wat voor werk en waar hing het? Hangt het er nog? En hoe zou het zijn om het weer terug te zien? Eerder al had de kunstenaar mij gebeld met de vraag of hij mijn doeken mocht gebruiken om ze met behoud van kenmerkende details, zoals hij dat zei, over te schilderen. Hij had die op de zolder van het ateliercomplex zien staan en vond ze goed bruikbaar. Ik begreep het idee en zei dat hij in zijn gang mocht gaan. Ik voegde er nog iets aan toe over spolia en dacht er niet meer aan. Tot ik hem een aantal maanden geleden in een materialenwinkel tegen het lijf liep en ons gesprek mij te binnen schoot. Ik vroeg hem of hij, mijn tussen aanhalingstekens, werken nog had. Niet allemaal, zei hij. Maar wat ik daarvan zag, toen ik hem in zijn atelier opzocht, stemde mij blij. Ik herkende onder en achter zijn opgelegde beelden mijn oude sporen. Het was alsof ik terugging in de tijd en net als toen aan het werk was. Het voelde als een spontane reenactment, waarin ik mijn jongere zelf lijfelijk herbeleefde. Ik kan niet zeggen dat mijn nieuwe leven zich gemakkelijk liet plooien en ik het als stukken papier uiteen kon scheuren om het weer anders samen te voegen. Niet elke werkdag was als een inspirerende atelierdag waarin het levenswerk zich verder ontwikkelde. Maar toch ontstond er in de loop van de jaren een eigen vorm en richting die het werk en mij met zich meenamen. Tot het erop zat, zonder dat het af was. Maar doorwerken zou herhalen of uithollen zijn van wat er was. Tot dat moment had ik telkens opnieuw ingezet op wat zich aan eerder ongedachte mogelijkheden aandiende en mij daar volledig aan overgegeven. De veranderlijke werkelijkheid beproefde mij dagelijks en als antwoord modelleerde ik die naar de omstandigheden. Er waren tijden waarin ik mij meester van mijzelf voelde, maar net als op het atelier waren er ook vele uren van twijfel en zoeken. Achteraf gezien zie ik hoe in de loop van de tijd het verlangen om weer in het atelier te zijn zich kenbaar maakte. Op onbewaakte momenten, die uren werden, tekende ik en begon mezelf vragen te stellen over de mogelijkheid om terug te keren of hopelijk vooruit naar het atelier te gaan. Toen ik mij voornam opnieuw te beginnen, was het vooral de vraag welk werk ik zou hernemen en hoe, wat wachtte mij, wat wilde ik. Om mezelf te bewijzen dat ik er klaar voor was, raapte ik tijdens een wandeling in het bos een gekromde dennentak op met 4 weerbarstige dennenappeltjes eraan. Als het mij zou lukken die naar mijn zin na te tekenen, hield ik mezelf voor, mocht ik mijn atelier weer in. Ik nam de tak mee naar huis en zette mij aan de meesterproef. Ik boog mij over de tak met zijn schubben en sporen en bracht die met mijn potlood naar het dunne papier. Om de terugkeer naar het atelier reëler te maken, zocht ik tegelijk de schaarse overgebleven spullen bij elkaar. In de berging vond ik een vuilniszak met verjaarde leftovers, verdroogde pastelkrijtjes, geschilverde inktflessen, houtskool en gebroken potloden. Tussen deze stoffige en weinig hoopgevende materialen zat ook een kartonnen mapje met tekeningen en studies. Ik kon me niet herinneren dat ik dat had bewaard. De reden was waarschijnlijk dat het vooral jeugdtekeningen bevatte. Tijdens het doorbladeren stuitte ik op het onwaarschijnlijke. De potloodtekening van een dennentak met 4 dennenappels, getekend vanuit hetzelfde perspectief en in gelijke looprichting als mijn nieuwe variant. Zelfs het zijdeachtige papier kwam overeen. Niets wist ik er maar van. Dit samenvallen van de tijd was een raadsel. En nog steeds heb ik voor de herhaling en gelijkenis geen sluitende verklaring. Ik begrijp het als de bevestiging van mijn uitgangspunt dat het eind van een werk het moment van zijn herneming is. Uiteindelijk ging de heropening van mijn atelierdeur als vanzelf. Het was een vertrouwde handeling, zonder enige vraag. 3. Wandelen is tijd meenemen. Je gaat weg, keert terug en in de tussentijd ben je er niet. 3 verschillende tijdlagen die al naar gelang de omstandigheden zich anders tot elkaar verhouden. Blijf je kort weg, dan is er nauwelijks verschil. Als je lang weg blijft, kom je ouder terug. Wat je in die tussentijd hebt ervaren en doorstaan, is voor het oog niet altijd leesbaar, al kunnen de tekens zich onderhuids gegroepeerd hebben en zich opeens als rijping, verval of slijtage aftekenen. Ik denk hier ook aan als ik een werk verkoop. Wat gebeurt ermee? Wie eigent het zich toe? Maar vooral, hoe vergaat het werk zelf? Ik hoorde dat 2 grote bewerkte Polaroids van mij, die in de collectie van het AMC zijn opgenomen, in de directiekamer hangen. Wat betekent dat? Worden ze elke dag begroet, zoals Mark in het gedicht van Paul van Ostaaien 's morgens de dingen in de kamer? Zijn zij door de directie tot heimelijke verwijlmomenten gepromoveerd? Haar onmerkbare toevluchtsoorden om aan de dagelijkse stress te ontsnappen. Maar groter dan dat is mijn vraag naar het veranderingsproces van het werk. Wat gebeurt er in de tijd? Wat verdwijnt en wat dringt zich van onderaf op? Het kan niet anders of het werk verandert, want niets houdt onveranderlijk stand. Verkleuren, barsten, krimpen, interen zijn enkele van de vele woorden die het kunstwerk zijn aanvangsglans kunnen ontnemen. Wie er dagelijks naar kijkt, groeit mee, deelt zijn lot. Hoewel het een natuurlijk en onontkoombaar proces is, staat het haaks op onze verwachtingen. We zadelen het kunstwerk op met alles waarin wij tekortschieten en leveren het als zoenoffer over aan ons idee van de eeuwigheid, maar niet aan de tijd zelf. Ook al hebben werken in verandering het vermogen hun oorspronkelijke kracht te overtreffen en sterker te worden, zoals de ruïne van een met klimop overwoekerde kerk, onthoofde heiligen, verminkte torso's door weer en wind bewerkte fresco's. Ik speur daarom graag de onderrand van ingelijste tekeningen af, op zoek naar kruimelsporen van houtskool, pastel en pigment. Gevallen materiaal dat zich ophoopt. Vaak zie ik dat als een dun lijntje op de bodem van de lijst liggen. Het bewijst dat het werk leeft, al houdt het zijn adem in zolang ik er naar kijk. Nergens lijkt zijn tekenhuid dunner te worden of aan kleur in te boeten. Waar speelt het verval zich af? Waar zijn de sporen van omzetting naar iets anders zichtbaar? Ik wacht op de dag dat iemand mij voorstelt een werk van mij te kopen met zijn verandering als uitgangspunt. Zij, verduidelijkt zij, volgt mijn werk al langer en heeft begrepen dat materiële kwetsbaarheid en veranderlijkheid mijn uitgangspunten zijn. Dat raakt haar als een menselijke conditie, nee, als de metamorfose van het levende. Ze wil het werk daarom oningelijst in haar huis een plaats geven en zijn ontwikkeling in de tijd volgen. Als er papier afvalt, delen loskomen of een van haar kinderen er een stukje van afpeutert, gewoon uit materiële nieuwsgierigheid, is dat de nieuwe vorm van het werk. Het zal ook opbollen en transformeren door temperatuurverschillen en veranderende luchtvochtigheid of verschieten in de zon. Zij kan zich voorstellen dat ze kleuren opfrist als die iets te flats worden, of dat ze een kleur toevoegt als ze het gevoel heeft dat het werk in zijn overgang daarom vraagt. Ik hoor haar lachen als ze zegt dat ze zal bewaren wat er van afvalt of dat er weer opplakken, al kan ze niet garanderen dat dat op de oorspronkelijke plaats zal zijn. Wordt het dan jouw werk, vraag ik. Ze aarzelt en zegt, nee, niet mijn werk, maar dat van de tijd, zoals altijd.